benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi. Voorsprong door techniek.
Welkom bij De Technoloog.
Nummer 193, Herbert, welkom.
Hey Ben.
Hallo.
We gaan het hebben over pijlen.
We gaan pijlen. Ja.
Wie brengen we daarvoor mee? Jelke Bethlehem. Hartelijk welkom.
Goedemiddag.
Bijzonder hoogleraar in de survey-methodologie. In het bijzonder met behulp van het internet. En dat vinden wij natuurlijk interessant. Want
ja, zeker.
Het pijlen is echt wel veranderd de laatste jaren. Maar we gaan het, als ik me niet vergis, zelfs over eeuwen hebben.
Ja, we zijn voorbereid. We kregen een Word-document en ook een boek. En eerst dacht ik, ik was dat boek begonnen. Dacht ik, zo, 350 pagina's. Nou, ben ik, kom op. En toen kreeg ik dat Word-document. En dacht ik van, ja, ik hoef het boek niet meer te lezen. Maar toen las ik het Word-document. Ben ik toch dat boek weer gaan lezen. Ja. Dus ik vond het echt, die voorbereiding.
Was een teaser.
Het was te gek. Ja. En het begon allemaal voor mij, Herbert, in 2008 bij realclearpolitics.com.
Ik ga eerst nog even Jelke verder introduceren.
Oh, ik dacht dat je het al had gedaan.
Nee, nog lang niet goed genoeg.
Oh.
Sinds 2012 werkzaam bij het Instituut Politieke Wetenschap. Senior methodologisch adviseur bij Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat boek dat je hebt geschreven heet Understanding Public Opinion Polls.
Ja.
En de reden dat we hierover beginnen is het feit dat nu in het kader van de Amerikaanse verkiezingen steeds weer met peilingen wordt gezwaaid. Terwijl ik dacht, hoe goed is dat ook weer afgelopen 4 jaar geleden? Ja. Toen won Trump in weerwil van weet ik hoeveel voorspellingen dat hij niet zou winnen. En nu worden er weer doodleuk al die polls geciteerd. Zijn ze dan zoveel beter geworden? Niemand maakt daar woorden aan vuil. Wilden we eigenlijk meer over weten. Er is natuurlijk altijd wel een partij die slecht is voorspeld. In de Nederlandse verkiezingen bijvoorbeeld. Hè, de Partij van de Arbeid, laatste verkiezingen. Noem alle voorbeelden maar op. Wat is er de laatste tijd verbeterd aan het peilen? En wat kan er nog verbeterd worden? Daar willen we het eigenlijk over hebben.
Ja.
Nou, niks.
Niks is dan maar goed.
Oké, dat zijn we.
We hoeven niets te
veranderen. Er is wel wat verbeterd. Maar dat zit hem niet zozeer in de methoden, maar in de informatie die je gebruikt om je cijfers te berekenen. Ja. Je hebt tegenwoordig wel wat meer cijfers tot je beschikking, waardoor je beter dingen kunt doen.
En ook wel in de pretentie waarmee je
ze dan meteen maar mag storten op de vorige verkiezingen in Amerika. Waar het daar misging is dat je mensen had die alleen high school hadden, dus zeg maar middelbare school. En je had mensen die hadden college en die hogere opleiding. En wat er toen gebeurde is dat de bevolking zich echt in twee delen splitste. De high school mensen gingen op Trump stemmen en de college mensen gingen op Hillary Clinton stemmen toen. En ze gingen ook allemaal echt stemmen. En vooral de high school mensen deden vorige keren nooit mee met de verkiezingen. Dat vonden ze allemaal maar niks. Maar nu gingen ze ineens op Trump stemmen. En daar was niet op gerekend. Er zaten te veel van die high school mensen daardoor.
En dat hadden die pijlers van tevoren niet bedacht. Dat ze
dat hebben ze nooit gezien, dat gebeurde. En nu weten ze het wel natuurlijk.
Ja, maar er komt.
En nu kunnen ze er ook voor corrigeren. Want nu vragen ze gewoon iedereen in de peiling: heb je high school of heb je college? En dan kunnen ze zien of bepaalde groepen oververtegenwoordigd zijn.
Ja, maar dat is dus het interessante. Want misschien is het wel leuk, Herbert, in dat Word-documentje waar ik naar refereerde. Weet je, beginnen we. Het is helemaal gaan naar de geschiedenis. Ik
vind het begint in de klassieke oudheid.
Ja,
hè?
Ik vind dat we dat ook moeten doen. Gewoon. Ja. Maar nog even voordat we naar de klassieke oudheid gaan. Kijk, nu halen ze dus die high school of die college eruit. Maar de volgende weet je, over 4 jaar, of dit jaar, zullen ze weer een andere floor hebben. Want zoveel beter wordt het dus niet.
Je krijgt wel meer informatie steeds. Dus het zal iets beter worden. Maar er kan echt volgende keer wel weer iets anders.
Natuurlijk verbeteren. Want dat vind ik het leuke van jouw boek, Jelke. Dat je helemaal schetst. Te beginnen ergens in de 19e eeuw, in dat geval. Hoe er is gepeild en wat er misging. En hoe het dan een volgende keer weer beter. Dus het is echt wel een hele reeks van verbeteringen.
Het is een hele ontwikkeling geweest. Hè? Want de eerste peilingen, dat waren armtierige peilingen, zal ik maar zeggen.
Beginnen moeten we niet al te lang bij stilstaan. Maar die klassieke oudheid. Hè?
Eigenlijk begint het in het jaar nul. Hè?
Het jaar nul.
Dat staat niet in mijn document. Maar toen werd de eerste peiling gehouden door keizer Augustus. En toen moest iedereen naar Bethlehem. En ja, dat is Bethlehem, ja, maar niet
dat stond wel in je boek, hoor.
Maar dat is dan zonder steekproeven. Ja, ja,
dat stond wel in je boek. Gewoon een volkstelling,
ja,
was
ja,
dat.
Volkstelling. Ja, dus een integrale steekproef zou je kunnen zeggen. Ja, ja. Maar goed, dat is niet helemaal echt. Dus als je
nou, nee, dat ging ook niet over meningen van mensen.
Nee, dat ging over feiten. Maar goed, je mag natuurlijk ook naar feiten vragen in peilingen.
Dat is ook waar, dat is ook toegestaan.
Ja, en dat extrapoleren is natuurlijk wel. Want dat vond ik wel, weet je, je haalt een paar keer, haal je de... Hou je Don Quixote aan. Weet je, by a sample we may judge the whole piece. Ja. En dat doe je natuurlijk ook als je gewoon mensen stelt.
Ja. Example. En maar dan, wat ik daarbij zeg dan. Als je een pan soep maakt en je wil weten of die lekker is, dan neem je gewoon één hapje. Ja. De steekproef daaruit.
Ja, dat vind ik een mooie
en bij, in, bij de volkstelling, dan eet je gewoon toch in één keer de hele pan soep leeg.
Ja. Oké, maar in jouw document was de eerste was in 1824. Ja,
dat schijnt echt de eerste opiniepoll te zijn.
Ja.
Wat ging daar fout?
Daar ging het in zoverre fout dat men niet wist hoe je een goede steekproef moest trekken. Dus die krantenjongens gingen gewoon op straat staan en die spraken mensen aan. Wat gaat u stemmen? Ik bedoel, stel dat jij hier voor de deur mensen gaat aanspreken.
Op zichzelf was dat natuurlijk een grensverleggend idee.
Het idee was wel heel goed, alleen het was niet goed uitgewerkt, omdat die mensen geen verstand hadden van peilingen en statistieken en zo. En het is later nog wel meer fout gegaan. Er hadden zelfs nog heel onlangs een probleem. Klein probleempje in New York met het coronavirus gedoe. Toen wilde de gouverneur Cuomo weten hoeveel mensen antistoffen in hun bloed hadden. Dus toen wilden ze in een peiling aan mensen vragen of ze even wat bloed wilden afgeven. Zodat ze dat konden meten bij die mensen in de steekproef. Maar dan is dus de vraag, hoe is die steekproef getrokken? En in dit geval was dat ook gewoon op straat. Ze hadden namelijk mensen benaderd die bij groentewinkels in New York stonden. En dan kun je afvragen of klanten van groentewinkels in New York nou representatief zijn voor iedereen in New York. Ik ben geneigd te denken van niet.
Hoe kom je op het idee om speciaal in groentewinkels?
Nou, er staan lekker altijd mensen te wachten. Die kunnen geen kant op, want die staan daar met die bloemkolen.
Ja, maar dat is best wel apart. Want heel veel mensen, weet je, wij snappen gelijk van ja, dat is niet zo handig. Want we weten allemaal, het zijn meer zwarte Amerikanen met overgewicht die meer geraakt worden. Dus groentewinkel die kopen minder groenten, want het is te duur voor ze. Weet je,
ja, maar wat hier nog meer was, al die mensen die thuis in de quarantaine zaten, die zaten er ook dus niet erbij. Ook niet in.
Ja, maar dat is toch apart dat ze daar dan toch mee komen.
Nou ja, dat is dus de makker soms van peilingen. Dat peilingen worden opgezet en uitgevoerd door mensen die eigenlijk geen verstand van zaken hebben. Die dit gewoon heel intuïtief doen. Ja. Zo heb ik over peilingen van mijn buurtcomité gezien. En dan, ja. Dan zien ze dat soort dingen overhoop. Het begrip representatieve steekproef of aselecte steekproef. Dat is niet doorgedrongen. Maar je kunt tegenwoordig heel erg makkelijk een peiling doen. Hè? Je gaat maar naar het internet.
Je typt
de SurveyMonkey.
Ja, of Twitter.
En je kan gewoon zelf wat vragen intypen. En, of in Twitter. En stel je even gauw een vraagje. En dan heb je antwoord.
Ik vul altijd precies het tegenovergestelde in. Dat vind ik grappig. Ja, dat slaat nergens op.
Nou begrijp ik waarom al die pijn een keer uitkomt.
Ja, ik denk, dat doet toch heel... Je gaat toch niet serieus iets invullen? Waarom zou je dat doen?
Ja, dat vraag ik me ook. Vaak vul ik iets in, maar dan volkomen willekeurig. Het bovenste bijvoorbeeld. Ja. Omdat je dan de uitkomsten zien krijgt.
Ja, precies. Ja. Maar ik vul wel altijd... Als ik een pols zie, doe altijd mee.
Oh, nee, ik niet.
Oh, ik altijd.
Maar er zijn heel wat pols waar je mee kan doen. Hoor.
Ja, als ik hem zie, hè. Maar goed, het is dus wel, je kan hem heel makkelijk doen, maar die zijn altijd. Misschien moeten we ook een paar verkeerde vragen. Want dat stond ook in. Weet je dat het niet goed gaat in de vraagstelling?
Dat kan. Even, dus wat voorbeeld. Zijn we klaar met dat andere?
Want, oh nee, dan komen we weer terug. Dan komen we ook
gewoon steeds weer terug. Ja, waar we zeker moeten belanden, dat is het begrip representativiteit. Ja. Hoe is dat uitgevonden?
Daar komen we uiteindelijk
hoe
op uit.
Hoe krijgen we dat eigenlijk?
Maar ik wil je nog wel even een vraag om jou precies te vraag noemen. Die op de website van Fox News stond. Kent Fox?
Ja, dat was een. Nee, daar ga ik expres altijd naartoe, want ik heb de New York Times. Ja. Als abonnement denk ik, ja, dat is veel te links natuurlijk. Dus dan ga ik expres naar Fox even.
Ja, dan weet je het wel weer. Ja, een van hun laatste peilingen, die had maar één vraag. En je moest zeggen hoe goed vond dat Trump het deed. En je kon kiezen uit drie mogelijkheden. Superb, great of very good. Er staat dus niet bij van wie bad of lousy.
Wie neemt dit serieus?
Nou, Trump-stemmers. Want het is natuurlijk de website waar Trump-aanhangers komen.
Maar het is
komen.
Wel verbazingwekkend dat zo'n tv-station... dat tot voor kort nog in zijn als slogan had fair and balanced... Nou, dat die dat met droge ogen op het tv-scherm laten zien.
Ja.
Maar goed.
Maar goed. Schamen. Oké, dat hebben we even gehad. Leuk tussendoor. Ja. Even terug naar die straw polls. Die hadden we. Oh ja, gewoon vragen.
Dat was 1824.
Die hadden we. Dat hadden we ja. 1824.
Maar toen deden ze het in 1895 of zo. Deden ze het net iets beter. Hoe ging dat?
Nou, 1936 vind ik
36.
Wel.
Mooi,
ja. 1936. We gaan meteen naar 1936.
Dat was nou ook een presidentsverkiezingen. Het ging tussen Lyndon en Roosevelt uit mijn hoofd even. En. Er was iemand of een instituut dat altijd peilde. Dat was Literary Digest Magazine, een soort tijdschrift was dat. En die had een hele grote steekproef getrokken. Een 10 miljoen mensen in Amerika.
Jeetje.
En daar wilden 2,5 miljoen ongeveer van meedoen aan de enquête. Dus uiteindelijk was de respons 2,5 miljoen, nog steeds gigantisch groot.
Ja.
En hij voorspelde dus dat Lyndon de nieuwe president zou worden. Nog wel eens wat gehoord van Lyndon?
Nee,
want hij is dus niet president geworden.
Nee.
Het werd Roosevelt.
Gelukkig
omdat,
wel.
En dan komen we misschien een beetje in de buurt van jouw begrip representativiteit. Die steekproef die was aan alle kanten scheef. Want die hadden de adressen voor die steekproef getrokken uit lijsten met autobezitters en lijsten met telefoonbezitters. En het waren typisch mensen die het wat beter hadden in die tijd in Amerika. En het waren typisch de mensen die republikein stemden. En de democraten stemden. Daarop werd gestemd door de wat armere huishouden. Ja. Dus de republikeinen waren zwaar oververtegenwoordigd. En dus werd de republikein Lyndon genoemd als de mogelijke winnaar van de verkiezingen.
Ja, en als ik me goed herinner van deze peiling, dan werd het resultaat ook nog eens een keertje 2 weken voor de verkiezingen.
Nee, dat was een volgende.
Was een andere alweer.
In 1948.
Oh, ja.
Onder andere een andere peiler, George Gallup. Dat is een naam die je misschien wel eens tegen bent gekomen. Ja. Gallup polls en zo. Die bestaan nog steeds. Maar die was al zo twee weken van voor het begin zo zeker van zijn zaak dat hij dat aankondigde. Dat het was in dat geval Truman de stemming zou winnen. En de kranten dachten al, als Truman of Gallup het zegt, dan is het wel goed. En die hadden grote krantenkoppen met Dewey was de tegenstander van Truman.
Ja.
Die wint de verkiezingen. En het is toch een iconische foto geworden dat dan Truman met die krant zo in zijn, in de lucht staat te zwaaien. Waarop staat dat Dewey de verkiezing gewonnen. Terwijl hij net de verkiezingen gewonnen heeft.
Ja.
Maar dat was ook een geval waarin de steekproef onvoldoende representatief was. De enquêteurs kregen wel opdracht om bepaalde groepjes mensen bij elkaar te zoeken. Bijvoorbeeld 7 arme vrouwen op het platteland en 8 rijke heren in de stad. Zo moesten ze al die groepjes vullen met voldoende mensen. Maar uiteindelijk mochten die enquêteurs zelf kiezen wie ze in die groepjes stopten. Dus zij hadden de controle, een soort subjectieve controle over wie er in kwam. En dat ging dus ook weer fout. Ook weer te veel republikeinen daarin.
En waren ze toen wel bewust van dat het representatief moest zijn? Of hadden ze dat toen wel door?
Die George Gallup, die had het wel door.
Wel door.
En daarom probeerde hij dat ook zo op deze manier te doen, die ik net beschreef.
Maar die enquêteurs waren te lui of die wilden
makkelijk. Ja, maar je moet er gewoon niet zorgen dat enquêteurs kunnen kiezen.
Kunnen.
Dus eigenlijk dus maar 1 manier overgebleven om dat te doen. Inderdaad, gewoon te loten, dan laat je het aan toeval over.
Ja.
En er wordt niemand bevoordeeld, wordt niemand benadeeld. Iedereen heeft dezelfde kans om in de steekproef te komen.
Ja.
En dan krijg je een eerlijke, zeg maar representatieve steekproef. Ja.
Maar dit illustreert wel een probleem dat altijd aan peilen verbonden is. Dat is namelijk dat je niet peilt op het moment dat er gestemd moet worden.
Ja.
En je peilt niet in het stemhokje.
Nee, het blijft een
dat
peiling.
Dat kun je nooit veranderen.
Een peiling is een peiling. En het is niet een verkiezingsdag.
Nee.
En mensen voelen zich toch misschien wat minder zwaar belast om de juiste antwoorden te geven op de vragen.
Ja.
En wat je zegt, het is altijd voor de verkiezingen dat er gepeild wordt. Dat kan heel erg lang voor de verkiezingen zijn. Je hebt nu al die tientallen peilingen voor de Amerikaanse verkiezingen.
Ja.
Maar de vraag is of dat überhaupt maar iets zegt. Want er kan nog zoveel gebeuren in die periode.
En is daar met pak een beetje statistische techniek of zoiets ooit geprobeerd om uit te rekenen, zal ik maar zeggen, hoe dicht je bij de juiste toekomstige uitslag kunt komen. Is daar iets zinnigs over te zeggen? Of?
Ik weet daar weinig van. Ik weet wel dat je achteraf natuurlijk kunt kijken hoe goed je voorspellingen waren.
Ja, ja, ja.
Maar een model bouwen om daarvoor te corrigeren.
Ja. Want dat zei ik daarnet ook al, volgens mij. Bij elke verkiezingen is er wel een partij waarbij iedereen ernaast zat.
Dat zou kunnen, ja. Dat gebeurt heel vaak.
Ja. Ja.
Nou ja, bij Wilders heb je natuurlijk heel vaak dat mensen niet durven te zeggen in de peiling dat ze op Wilders gaan stemmen. Want dan denken ze, ja, dat is.
Ja,
niet.
Maar er zijn meerdere. Je had het al straks over de verkiezingen van 2012, was dat, geloof ik.
Ja, dat zou
toen
kunnen, ja.
Was zich ineens de SP met Emil Roemer de grootste partij, of bijna de grootste partij.
Ja.
Samen SP, met 2012. De VVD waren. En dus iedereen had het al over premier Roemer en zo. En toen was er een verkiezingsdebat, een paar dagen voor de verkiezingen in Carré. En daarin ging Emil Roemer helemaal door de vloer. Die presteerde heel erg slecht tijdens dat debat. En toen kelderden zijn cijfers.
Ja.
En hij werd helemaal geen premier van Nederland. Dus die voorspelling van een week eerder of zo, die sloeg eigenlijk nergens meer.
Maar nu is het er ook verboden. Nee, op de dag zelf mogen, weet je, mag je niet zeggen, die is aan het winnen, toch? Voor 9 uur. Dus je mogen wel gewoon peilingen houden, maar niet.
Nou, volgens mij wordt in dat soort peilingen niet echt gedaan. Ik heb dat wel eens geprobeerd. Ik heb er al eens over gepraat met de kiesraad.
Ja.
Dat hebben ze toch liever niet. Dat je precies door de verkiezingen heen fietst. Wat er wel gebeurd is, zijn exit polls.
Ja. Dat is
natuurlijk. Dat is dus iets waarbij je bij de stembureaus gaat staan. En als mensen net gestemd hebben, dan grijp je bij de kladden en zeggen ze, doe nog een keer je stem op dit blaadje. Ja. En dan herhalen ze. En dan weet je natuurlijk ook al dat die mensen gestemd hebben. Want ze komen uit het stembureau. Ja, ja. Dus die onzekerheid heb je niet meer. En die exit polls, als je dus een heleboel stembureaus en een heleboel mensen in stembureaus hebt, daar kun je hele goede uitspraken mee doen. Kijk maar naar de Ipsos polls.
Maar dat beïnvloedt natuurlijk ook weer de uitslag. Als dat om 4 uur bekend wordt en je mag tot 9 uur stemmen, de beïnvloedt exit polls, beïnvloedt weer de mensen die vanaf 4 uur gaan stemmen.
Ik moet zeggen dat ik in mijn kleine dorpje Hazenswoude ook wel eens exit polls gedaan hebben.
Ja.
Dan hielden we om 4 uur 's middags op met stemmen en dan berekenden we de uitslag. En dan hadden we dus al vrijwel dezelfde uitslag als aan het eind van de avond. Want zo hard verandert dat op een gegeven ogenblik niet meer.
Ja.
En dan konden wij dus stiekem al bekijken wat de uitslag van de verkiezingen was. Maar het was niet de bedoeling dat je dat bekend maakte. Nee. Terwijl er nog een heleboel mensen moeten stemmen. En jij zegt, nou, de PvdA ligt voor. En dan gaan die andere mensen misschien juist ook PvdA stemmen. Die nog moeten stemmen. Die na hun werk naar dat stembureau
stemmen graag op de winnaar. Dat begrip representativiteit, je hebt er al wat van gezegd, maar vat nou eens samen, hoe kom je tot een representatieve steekproef?
Nou, eerst moet ik dan vertellen wat representatief is. Want iedereen praat altijd over representatief. En geeft daar een andere uitleg
aan.
Het
lijkt zo vanzelf te spreken, maar.
Nou ja, ik zeg, het is pas representatief als de steekproef representatief is. Met betrekking tot elk kenmerk dat je meet in je steekproef. Dus de verhouding man-vrouw moet kloppen. De leeftijdsopbouw moet kloppen. De percentages hoog en laag opgeleide moeten kloppen. Enzovoort, zo ga je door. Verdeling over het land moet kloppen. Platteland, grote stad. Als dat allemaal klopt, dan heb je een representatieve steekproef. Alleen dat is niet te doen om iets te maken wat representatief is met betrekking tot alles en iedereen.
Nee.
En dus trek je een aanselecte steekproef dan. Wordt niemand bevoordeeld of benadeeld. En dan krijg je iets wat bij benadering representatief is. Er zit natuurlijk altijd een beetje ruis in. Omdat je maar 1000 mensen hebt in plaats van 17 miljoen.
Mm-hmm.
Maar dat ligt allemaal heel dicht bij de werkelijkheid in de buurt.
Maar wat is nou een techniek om te komen tot een aselecte steekproef? Want we hebben net de voorbeelden gezien. Dobbelsteen. Mensen gaan bij groentewinkels. Wat zeg je?
Dobbelsteen.
Want hoe kun je de uitslag van een dobbelsteen vertalen in het kiezen van een persoon?
Ja, nee, dat doe je ook niet met een dobbelsteen. Maar bijvoorbeeld als het CBS, Centraal Bureau voor de Statistiek, een steekproef trekt, die hebben een lijst van alle Nederlanders met naam en adres.
Okay,
en die maken een computeralgoritmetje. Zeggen, doe mij 1000 willekeurige records uit dit bestand. En dan heb je je aselecte steekproef.
En is 1000 voldoende?
Als het goed netjes aselect getrokken is, dan ja, wat is voldoende? Als je het heel erg nauwkeurig wil weten, dan moet je misschien 2000 trekken. Maar je weet dus dat als je de 1000 trekt, dat je er nooit meer dan 3% naast kan zitten. Dat is de vuistregel die je kan.
Okay.
Als je tevreden bent over een afwijking van 3%, dan,
dan
kan dat heel goed met 1000. En het is toch een wonder dat je op basis van 1000 waarnemingen iets over 17 miljoen mensen kunt hebben.
Dat is een statistisch
wonder van de statistiek en de kansrekening.
Dus dat is het, want er was inderdaad mijn vraag. Maar dan zit je de 3% zit je ernaast.
Hooguit. Je kan dus, dat heet dan de onzekerheidsmarge.
Ja.
Dus als je ziet dat 20% op de PVV stemt, dan zeg je, nou, in werkelijkheid is het tussen de 17 en de 23%. Dan tel je die marge er weer op en je trekt hem eraf. En dan krijg je zo Ja. En dat zou ook eigenlijk altijd bij peilinguitslagen erbij moeten staan, die marge. Want je uitslag van je peiling is natuurlijk nooit exact gelijk aan wat er in de populatie...
En dat wordt nooit gedaan. En er zijn...
Nou,
wordt het wel eens gedaan?
Je moet goed opletten. Ja. Ik heb een plaatje van CNN. We hebben het toch over de Amerikaanse verkiezingen?
Ja, hoofdzakelijk wel. Dat
geloof ik.
Nee, maar soms kijken we stiekem ook naar het Nederlands. Hoor. Dat is ook
CNN en dan zie je dat Biden op 55% staat en Trump op 41%. Maar het staat dus een heel klein... Hele klein lettertje hier aan de zijkant.
De error margin 3,6%.
Margin van 3,6%.
Dus
dan weet je dat je bij die percentages die marge moet optrekken. Ja. Maar optellen toch, dan wel aftrekken.
Dat lijkt dan alsof die verkiezingszegen zeker is. Maar het is op dit moment. Hè?
Ja, het blijft altijd een moment. Als er nu verkiezingen zouden worden gehouden.
Ja, wat je nooit kunt controleren.
Ja, en heb je nog de swing states? Dat vind ik ook zo essentieel. Ja,
die kan je dus heel moeilijk voorspellen. Ja. Kijk, want hier is het zo. Dus je hebt hier twee percentages. 55 en 41%.
Ja?
En daar zit 14% tussen.
Het is wel een kloof. Ja.
En dat is veel meer dan die marge van 3,6%. Dus hier kan je echt concluderen. Er is een echt significant verschil tussen die twee.
Ja, maar dit is...
Maar bij de swing states liggen de percentages.
Nee, maar dit is de national poll, toch? Dus dit is toch... Het gemiddelde over het hele land. Maar je kan toch in een swing state... kan je toch
je kan apart, en dat is natuurlijk een beetje de ellende in Amerika. Ja. Dat je eigenlijk, als je een nationale poll wil doen...
Daarom.
Je een poll in al die 50 staten moet doen. Want die hebben allemaal hun eigen nadigheden. Dus ik kan niet zo zeggen, ik neem gewoon alleen maar Montana. En dan, dus dat is een...
Daarom begon ik helemaal in het begin. Voor mij is dit... Zei ik dat in het begin. Bij mij is dit allemaal begonnen met Real Politics in 2008. Want dat was een site die gewoon iedere dag nieuwe polls. En dat waren gewoon schaatstijden. Weet je, dat was gewoon. Ja, dat is gewoon sport. Weet je, wie stijgt, wie daalt, welke swing state.
Zaten er ook wereldkampioenschappen bij?
Ja, wereldkampioenschappen. Nou ja, en uiteindelijk woont ook Obama. Maar dat was spannend.
Ja.
En nu zit ik weer bijna iedere dag te kijken van inderdaad. Ja. Maar ja, die swing states is weer spannend. En dat nemen ze dan weer vaak niet mee. En uiteindelijk won natuurlijk Trump 4 jaar geleden... wat ik ook nergens op sloeg. En toen haakte ik ook wel een beetje af.
Ja, dat was sneu, hè? Dat hij niet vol.
Ja.
Maar uiteindelijk, Clinton 4 jaar geleden... die heeft uiteindelijk wel gewonnen natuurlijk... als je naar het percentage kijkt.
Popular vote.
Precies.
En dat is natuurlijk wel irritant dat je de meeste stemmen krijgt, maar toch niet.
Ongelooflijk.
Ja.
Dat is dat raar, een soort van districtenstelsel wat ze in Amerika hebben.
De kiesmannen.
Ja. Oké.
Ik heb een. Ja, sorry.
We moeten denk ik naar de soorten peilingen, want dat was het volgende. Of heb je een andere?
Nou ja, ik wilde eigenlijk, want ik noemde daarnet het fundamentele probleem dat je altijd van tevoren peilt, per definitie. En dat je dat stemhokje niet kunt simuleren. Dus dat je wat dat betreft altijd. Die tekortkoming zult hebben. En er is nog iets anders wat ik heel fascinerend vond. Wat een echte beperking van het hele fenomeen peilingen. Het gaat ergens in jouw boek over hoe belangrijk het is hoe je een vraag stelt. En dat gaat dan eigenlijk over referenda. En dit vond ik een heel bijzonder voorbeeld. Je kunt, dat is een vraagstelling uit de geschiedenis van het Verenigd Koninkrijk, geloof ik. Ja. Werd er op een gegeven moment gestemd over of je een leeftijdsgrens moest verlagen voor mensen om aan verkiezingen te kunnen deelnemen.
Een Brexit-referendum.
Of dat je 16- en 17-jarige stemrecht zou geven.
Ja, wat in feite is hetzelfde betekent.
Pardon?
Dat betekent dus in feite hetzelfde.
Dat betekent hetzelfde.
Alleen de vraag is anders.
En dit voorbeeld werd gegeven als illustratie van... dat je in een referendum wel de juiste vraag moet stellen.
Ja.
En dan is mijn vraag...
Wat zou dan
de juiste vraag zijn van twee vragen... die exact hetzelfde betekenen?
Ja, ik weet het dus niet. Nee. En het is gewoon heel lastig goed vragen stellen. Dat is een kunst, zal ik maar zeggen. Ik ben er ook niet zo goed in. Maar als je de vraag maar even anders maakt... dan krijg je ook heel andere antwoorden.
Een andere uitslag, En sommige dictatoren bijvoorbeeld... die verstaan de kunst van het stellen van de verkeerde vraag. En weten dan te winnen.
Ja, daar zijn we ook aan. Ik ken een voorbeeld uit een peiling van Maurice de Hond... waarin gevraagd wordt wat men van de EU vindt. Of vindt dat de EU veel goed gebracht heeft voor Nederland. En in een andere enquête, ik geloof van het CBS... zegt dan meer dan 60% dat ze dat wel vinden.
Ja.
Dat de EU goed is. En dan in de enquête van de Hond is het iets van 50% of zo. Het is veel lager. Maar dan zijn de vragen zelfs ook nog hetzelfde. Alleen de antwoorden zijn anders. En dan, toen zijn we dat gaan uitzoeken. En toen bleek dus dat de voorgaande vraag in de enquête van de Hond was: wat vindt u allemaal niet goed aan de EU? Ja. Dus dan moesten ze een lijst maken van de allemaal dingen die fout waren. En daarmee werden ze dus eigenlijk de respondenten negatief geframed, zou je kunnen zeggen.
Ja, ja, ja.
Dan gingen ze veel negatief.
Als je van die voorafgaande vraag maakt: wat vind je allemaal goed van de EU? Dan zou je 10% erboven zitten in plaats van 10% eronder.
Ja, maar dan krijg je het oude verhaal. Heb je 's morgens slecht gegeten of slecht geslapen? Ja, is het slecht dus weer of te heet?
Wat, wat betreft opiniepeilingen. Dat je niet zo makkelijk kunt zeggen dat er één goede vraag is. Allerlei varianten die allemaal verschillende antwoorden opgeven. En als je diezelfde vraag 's ochtends of 's avonds stelt, dat kan ook nog verschillende antwoorden opleveren.
Nou ja, daarom heb ik ook, dat was een van de dingen die ik uit dat boek ook had gehaald, maar ik weet niet meer waar ik het nu had, is van, kun je niet veel beter uit gedrag van mensen afleiden wat ze gaan doen? Wat je op internet
natuurlijk... mensen natuurlijk gaan observeren. Maar het is een ingewikkelde en dure klus. En een tijdrovende klus.
Ja. Ja.
Dit is wat makkelijker.
Wat mensen zeggen.
Zeggen, doe even die enquête op internet.
Ja, dat is natuurlijk snel.
Ja. En wat zou je moeten waarnemen om te komen tot de voorspelling van
het
iemand
meer
gaat stemmen?
Het was meer een fantasie naar de toekomst toe.
Er zijn wel allerlei dingetjes uit te halen. Wat ik zelf wel een leuk voorbeeld vind, dat noem jij ook ergens volgens mij, is dat we een keer in een enquête iedere respondent niet één stem gegeven hebben, maar 5 stemmen. Ze kregen zoals het ware 5 muntjes.
Ja.
En ze mochten die 5 muntjes op 1 partij zetten. En daarmee gaven ze dus aan dat ze echt wel aanhanger van die partij waren. Bijvoorbeeld alle 5 muntjes naar de PvdA.
Ja.
Maar je kon ook bijvoorbeeld 3 naar de PvdA en 2 naar GroenLinks.
Ja.
En dan kon je zien dat er sprake van twijfel was tussen die partijen. Ja. Dus zo kun je meten hoe zeker mensen zijn over de partij waarop ze gaan stemmen. Of...
En wat jij denk ik bedoeld Ben, met wat jij net zegt, mensen observeren, dat is dat, dat heb ik wel eens ergens gelezen, dat Google van veel van de mensen waar zij data over hebben,
precies,
gewoon kan zeggen wat ze hoogstwaarschijnlijk zullen stemmen. Ik weet niet met welke mate van zekerheid, maar waarschijnlijk over een complete bevolking wel met een vrij grote mate van zekerheid.
Ja, als je zeker weet dat mensen wat Amazon zegt te kunnen, wat je kopen, gaat kopen, winkel, dan weet je ook wat je
toch
gaat stemmen.
Dat die hele affaire met, hoe heette dat nou, Cambridge Analytica,
Facebook,
die zoveel data had over mensen, dat ze een model konden bouwen waarmee ze konden voorspellen waarop iemand stemde.
Ja. En
konden ze
dus
zeggen, deze meneer met dat voortuintje in die straat, die gaat SP stemmen.
Ja.
Dus dan wist je dat je daar als CDA naartoe moest gaan. Proberen die meneer om te turnen.
En daarom, en nu gaan we even, ik moet straks weer terug, maar even ver, want ik dacht het op het laatste doen. Maar dan ga je eigenlijk, nu probeer je wat mensen, het gedacht, wat mensen zeggen. Mensen zeggen altijd wat anders dan dat ze doen. Facebook en Google, die kunnen dat manipuleren, weten precies wat
kennen
je doet.
Kennen ons beter dan wij
die
onszelf kennen.
Kennen. Dus eigenlijk de toekomst, dus die peilingen, is eigenlijk alleen maar de data straks vragen van Google. Niet vragen, want die krijg je niet. Ja, die krijg je wel, want het moet van de AVG. Maar je moet het eigenlijk uit gedrag halen. En dan kan je dus veel beter die peiling doen. Ik zou
kun je veel simpeler doen. Dat je gewoon aan Google vraagt de verkiezingsuitslag aan te leveren.
Ja. Nou ja, en ze kunnen ze zo beïnvloeden. Die verkiezingen. Dat ze zelfs kunnen zeggen, we laten die partij of die persoon
winnen. Nee, maar ik kan hier een vraag aan jou uithalen, Jelke. Kan Google of kan Facebook beter peilen dan, Ipsos of Maurice de Hond dat kunnen? Kunnen we hun gewoon vragen, wat wordt de verkiezingsuitslag?
Ik geloof dat niet. Ik heb daarvoor ook hele slechte voorbeelden van.
Kom maar op.
Dat gaat daar niet echt over peilingen, maar dat hadden ze een model gebouwd in Google om het aantal griepgevallen in de winterperiode te voorspellen.
Ja.
En dat ging 2 jaar goed. In het derde jaar zaten ze daar gewoon volledig naast, omdat hun gegevens niet allerlei ontwikkelingen in de maatschappij oppakten. Als je dus 1 jaar lang al die Google searches bijhoudt, kijkt hoe vaak mensen griep intypen.
Ja, die trends.
Griepillen of zo.
Ja,
dan gaat dat 1 of 2 jaar goed. Maar uiteindelijk was dat dus geen nette peiling, maar gewoon big data.
Ja, maar
met een vieze smaak zou ik dat noemen.
Nee, maar dat is toch, weet je, naar Google Trends kijken wat mensen intikken. Want dan zou je bijvoorbeeld ook de beurskoers kunnen voorspellen. Dan zou je alles kunnen voorspellen, dus het gedrag. Ja. Maar die modellen die ze maken...
Die zijn niet hard genoeg. En die,
nee, want dat geldt hetzelfde, trends, dat ze niet geldig blijven in de toekomst. Ja. Die
zijn maar even geldig.
Ja, maar als ze kunnen voorspellen wat je koopt... en als ze kunnen voorspellen... wat je dus...
Maar als ze dat vorig jaar hebben proberen te voorspellen... wat ik ga kopen. En nu zitten we ineens met corona. Ja, mensen kopen. Nou kloppen die modellen van geen kant.
Eens. Volgens mij. Dus het is ook van hoe dichtbij je bent. En
hoeveel de dingen veranderen.
Maar denk je niet dat dat verbeterd wordt... en over 4, 5, 6, 7, 8 jaar... dat we geen representatieve groep moeten hebben? Want dan weten
ik denk wel dat als je gewoon meer gegevens over mensen zou hebben... over hun koopgedrag en over hun gezondheid... dat je die in peilingen zou kunnen combineren... met de dingen die je aan de mensen vraagt. En dan een meer onderbouwd model zou kunnen bouwen. Doorweg omdat je meer geschikte informatie hebt.
En zijn er mensen in jouw industrie daarmee bezig... In jouw vakgebied? Nee. Niet?
Misschien in Amerika of zo. Dat, misschien stiekem. Maar,
ja. Okay.
Wat ik leuk vind om te bespreken is... via welk medium, via welk kanaal peil je? He, want de exit poll is duidelijk. Je kunt langs de deuren gaan. Dat is ook gedaan. Straw poll op straat. Je kunt telefonisch peilen. Je kunt peilen via post. En de laatste tijd wordt natuurlijk veel gepeild via internet. Ja. Kun je eens in vogelvlucht vertellen wat de karakteristieken, de tekortkomingen of goede eigenschappen zijn van die verschillende kanalen?
Nou, laat ik dan maar niet dat ik dan de straatenquêtes, maar de straatpeilingen maar overslaan. Want die zijn gewoon sowieso slecht. Daar hoeven we niet aan te beginnen. Maar dan is men in Amerika toch wel vrij snel overgegaan op telefonische peilingen. Mm-hmm. En nu nog doen ze heel veel telefonische peilingen. Komen er wel steeds meer online peilingen op het internet.
Ja.
Maar ze doen al heel veel per telefoon. En het is misschien ook wel het handigste als je denkt dat Amerika een heel groot land is. En dat het geen doen is om langs de deuren te gaan in Amerika. Allang al die staten. Dus telefoonnummers is makkelijk. Alleen er is van alles mis met telefoons. Hoe kom je aan de steekproef van telefoonnummers?
Mm-hmm.
Dan kan je zeggen, nou dan neem ik gewoon een telefoonboek. En denk dan even aan het Nederlands telefoonboek. Sta jij in het telefoonboek?
Nee.
Heb jij een vast of een mobiele
telefoon? Ik heb beide, want ik heb een alarm. Dus er moet een vast nummer.
Maar je staat niet in het telefoonboek. Hoe moet ik jou dan trekken in de steekproef? En jij?
Ik heb geen vast nummer.
Geen vast nummer, maar wel een mobiel nummer.
Ja.
En staat dat in het telefoon?
Ik heb geen idee eigenlijk.
Denk het niet. Er staan bijna geen enkel mobiel nummer in het telefoon. Dus een telefoonboek kan je niet gebruiken. En omdat er te veel ontbreekt. En wat er dan wel veelal gedaan wordt, is iets dat heet random digit dialing. Dus het willekeurig draaien van cijfers. Dus wat er dan bijvoorbeeld gebeurt, is dan nemen ze een bestaand nummer. Ze nemen jouw nummer, halen de laatste twee cijfers eraf. En zetten daar twee willekeurige geloten cijfers voor in de plaats. En dan krijg je een ander telefoonnummer. En zo krijg je dus ook nummers die niet in de telefoon
staan.
Ja, maar dan goed, dan ga je mensen bellen. En die kijken op hun telefoon als het belletje ook. En dan zie je instaan, onbekend nummer.
Ja, weg. Klik weg, natuurlijk. Ja,
en de respons bij telefonische enquêtes is dus vreselijk laag. Dus van alle nummers die je probeert, heb je misschien maar 6 succes bij 9-10%. Dus 90% wil niet meedoen aan jouw enquête. En dat zijn natuurlijk hele andere mensen dan de mensen die wel willen meedoen. Dus dat leidt tot vertekeningen in je uitkomst. Dan heb je ook nog het probleem met de robocalls en de robopolls.
Ja.
Dat hebben we gelukkig niet in Nederland. En die hebben ze dus computersystemen die automatisch mensen bellen. Zelf een telefoonnummer bedenken. Zelf bellen en dan mag je toets indrukken.
Ja, dat is mooi hoor.
Toets, nou, helemaal niet mooi.
Dat vind ik heel grappig.
Ja, dat is het wel. Maar dan zou je dus veel minder moeite hoeven doen. Want die computer die draait wel.
Die
draait
wel
nummers. Ja. En als mensen zeggen nee, nou dan lekker meteen het volgende.
Maar je krijgt alleen maar antwoord van mensen die echt niks beters te doen hebben.
Maar goed, in al zijn wijsheid heeft de federale overheid in Amerika gezegd. Je mag geen robopols gebruiken voor mobiele telefoons. Want als je in Amerika een gesprek beantwoordt op een mobiele telefoon, moet je daar ook voor betalen. Dat zijn kosten aan verbonden.
Oh ja.
Dus die machine staat te stampen. En ondertussen moeten al die mensen maar geld gaan betalen. Voor nummers die ze helemaal niet willen hebben. En zo. Dus dat mag niet meer. En nu zit er dus een probleem in. Dat als je Republikeinen hebben veel meer vaste telefoons. En democraten hebben veel meer mobiele telefoons. Want dat zijn allemaal van die prepaid phones voor andere arme mensen die geen abonnement hebben. Dus als je dit doet, dan moet je dus de mobiele telefoons eruit laten. En dat was ook de reden dat Obama in bepaalde polls veel te laag werd ingeschat. Omdat die mobiele telefoons niet in de peilingen zaten.
Mm.
Dus er zitten heel veel haken en ogen aan.
Maar goed, dat kunnen ze weer, weet je, eruit halen, toch? Dus dat weet je dan. Dus weet je, zoveel procent haal ik eruit.
Ja, maar de 90% die je niet krijgt, dat zijn hele andere, zijn veel aardiger mensen dan de 10%.
Ik denk ook heet het aan die Microsoft medewerker uit India. Moet ik heet het aan denken? Die mij heet het belt. op mijn vaste nummer. Ja,
maar je belt niet voor een peiling.
Nee, maar dan moest ik aan denken. Mensen die zo bellen van...
Maar dan word je ook in feite gewoon misbruik gemaakt van de telefoon. In dit geval. Ja. Okay. Dus je ziet dat afnemen, telefoons. En in Nederland wordt eigenlijk bijna niet telefonisch gepeild. Al of niet met robopols. Zo lang geleden verdwenen.
Post gebeurt ook al lang niet meer. Natuurlijk veel te traag. Wil niemand.
Ja. Dus de telefoon neemt af.
In de allereerste begintijd, dat is wel een leuke anekdote. Toen werden er ook al geen schriftelijke enquêtes gehouden. Omdat er veel bureaus bang waren dat al die respondenten niet konden lezen. In die tijd waren er nog arme mensen die geen onderwijs gehad hadden. Dus die konden niet aan de enquêtes mee. En het leverde ook weer een
vertrekking. Maar ze mochten wel stemmen.
Zeg je?
Ze mochten wel stemmen.
Ja, inderdaad. Maar ja, dan hoef je alleen maar te krassen.
Nee, zeker. Maar ik bedoel, dat is dus een vertekenend effect. Als je die groep uitsluit. Ja, en je kunt natuurlijk overal voor corrigeren, Ben. Maar pas als je weet in welke mate je een bepaalde groep onderbedeelt in je steekproef.
Dus je ziet wel een trend richting online.
Ja,
in Nederland is vrijwel alles online.
Ja.
En dan als je naar de grote pijlers kijkt. Ipsos, Maurice de Hond. Nou, wat heb je nog meer?
Nipo bestaat
ook. INO Research. Die hebben allemaal... Het is ook een probleem, dat moet ik misschien eerst even zeggen, met online peiling. Dan heb je dus e-mailadressen van mensen nodig als je ze een vragenlijst wil sturen. Hoe kom je nou aan een steekproef van e-mailadressen?
Ja, het kan tegenwoordig ook Facebook of... weet ik veel. Twitter,
gaan we
het er
wel even over hebben.
Okay. Ja.
Dus je hebt eigenlijk geen lijst met e-mailadressen waar je een steekproef uit zou kunnen betrekken.
Nee.
Dus wat doet bijvoorbeeld het CBS als ze een online steekproef doen? Dan trekken ze eerst een steekproef uit het bevolkingsregister. Dan hebben ze namen en adressen. En die mensen sturen ze een brief met daarin een link naar de online steekproef.
Ja.
Dus die mensen moeten dan vervolgens naar een zolderkamertje gaan, hun pc aanzetten enzovoort. Moeten ze een link intypen waarin ze weer fouten maken.
Dan hou je helemaal maar een heel gedoe over of zo.
Dus dat is... Het is mooier als je dat rechtstreeks kan doen. En om van dat gedoe allemaal af te zijn. En dan komt mijn grootste ergernis. Is dat dan mensen zelf selectiepolls, peilingen gaan doen. Dus ze zetten de vragenlijst gewoon maar op internet.
Mm-hmm.
En wachten gewoon af wie er reageert.
Maar dat doen serieuze bureaus toch niet?
Nou, ik weet niet of je het langs hebt horen komen in de media. Namens Nederland. Doe mee aan de enquête.
Ja, namens Nederland.
Nou, dat is typisch daar het geval van. Ja. Dat is geen aanstekende steekproef.
Maar dat neem je toch niet serieus.
Gewoon maar wie er reageert. En nog steeds hoor je dat langskomen in de reclame. Doe mee aan de peiling van namens Nederland.
Ja, maar die hebben gewoon heel veel budget dan om...
Ja, maar dat levert geen representatieve steekproef.
Nee.
Ja, tenzij je voor die zelfselectie kunt corrigeren.
Nou, dat is heel moeilijk. Ja, je kunt het wel proberen hoor. En dat zullen ze ook wel doen. Maar er zitten gewoon een heleboel mensen niet in. En die krijgen er door corrigeren ook niet in. Je kunt het niet er iets erin wegen wat er niet ingezet
is. Kijk, dat is op zich niet erg. Want laat ze maar. Wat ik al zei, het is
Maar wat nou als straks beleidsbesluiten?
Exact, dat bedoel ik. Het mag geen serieuze organisatie. Als je dat als grapje leuk, joh, je hebt een idee. Maar je moet het niet serieus nemen. Maar zijn de mensen daar voldoende van bewust dat je dat niet serieus moet nemen?
Ik zie dat wel heel vaak fout gaan. Ik kan tientallen voorbeelden noemen. De mooiste is misschien nog die van uit 2005 van de NS Publieksprijs. Misschien wel een beetje speels. Hoop dat je het niet erg vindt.
Nee, vind ik fijn.
Moeten de mensen dus kiezen uit een lijstje met boeken. Wat ze het beste boek van dat jaar vinden. En er was ook nog een open vraag. Als ze vonden dat een ander boek het beste boek was, dan moesten ze die dag gewoon intypen.
Ja.
En dan deden 90.000 mensen maar liefst aan mee. Aan die enquête. Ja. Dus dat is ontzettend veel. En 72% van die 90.000 koos voor de nieuwe Bijbelvertaling. En die won glansrijk deze boekverkiezing.
Dat klinkt alsof hij stond niet in het lijstje.
Zo.
Maar toen ze dat gingen uitzoeken, bleek dus dat de EO en Trouw en Bijbelgenootschappen allemaal mensen hadden opgeroepen. Stem nou gewoon op de Bijbelvertaling. Maar dat kan dus, als je zelf selectie hebt, dan kan iedereen dus doen wat hij wil.
Dat is een klassiek voorbeeld van het kapen van een internetverkiezing.
Ja.
Wat natuurlijk om de haven.
Ik heb het ook een keer gezien bij het programma Vroege Vogels van jullie collega's van de VARA, BNN. Toen wilden ze weten of de luisteraars voor of tegen vuurwerk waren op oudejaarsavond.
Ja.
En het bleek dus dat het voor overgrote meerderheid voor was.
Echt waar?
Want het bleek dus dat allerlei vuurwerkclubs die enquête opgemerkt hadden. En volgens iedereen opgeroepen had gaan stemmen. Nou ja, maar kijk, als je A-selecte steekproef hebt, dan kan dat niet gebeuren. Maar als je zelf selectie toestaat, dan...
Maar
briljant.
Ja, briljant, maar goed.
Ik heb het ook in mijn eigen woonplaats Alphen aan de Rijn meegemaakt. Toen ging het erom, moeten wel of niet de winkels open op zondag? En de politiek was het niet eens, dus een peiling. En er was ook een zelfselectie peiling bij. En toen zag je dus dat op de kansel op zondag de kerk in zeiden van... denk erom dat je tegen sluiting stemt. En dus die kwamen veel te hoog uit, de tegenstanders.
En die beslissing is dus genomen om niet open te gaan?
Nee,
daardoor.
Dat redden ze niet. Want het echte aantal tegenstanders is 22%. Door dat gedoe werd het 43%. Ja. Dus ze bleven net onder de 50 hangen.
Ja.
Maar er is wel een compromis gesloten. De winkels gingen een uur later open op zondag.
Nou, kijk eens aan. Nee, maar het is dus wel zinnig om bewust te zijn dat het met dat je geen beleid voert.
Dus
maar,
altijd als jullie hier...
slechte peilingen.
Ik zal maar zeggen, een persbericht over een peiling binnenkrijgen. Dan moet je gewoon oppassen.
Altijd wantrouwen.
Gewoon. En daarom heb ik ooit een keer een checklist van peilingen gemaakt.
Ja, precies.
Zodat je die uit je hoofd kunt leren. En,
ja, want dat doen we zo. Ik wil, de vraag is dus eigenlijk, hoe doe je het dan wel goed? Maar daar aan voorafgaand wil ik eigenlijk weten, wie doet het goed? Kun jij een club noemen of een aantal clubs die dit nou gewoon onder de knie hebben? Peilen je internet en dan zorgen dat de uitkomst lijkt op wat werkelijk aan de hand is.
Ik vind het moeilijk daar antwoord op te geven. Ik denk dat er wel een paar clubs zijn die redelijk in de buurt komen. En die heb ik ook wel genoemd, zoals INO Research en Ipsos. Mm-hmm. En nou, misschien nog hier en daar één. Bij Maurice de Hond wordt het al ietsje hachelijker. Je moet wel bedenken dat al die clubs... die werken allemaal met wat ze een webpanel noemen. Een online panel. Ja. Daar zitten mensen in die toegezegd hebben... om regelmatig vragenlijsten in te vullen. En het is dus voor hun dan heel makkelijk... om even een mailtje naar die mensen te sturen. Van, doe even deze peiling.
Ja. Maar dat is dan een club waar je controle over hebt.
Ja,
je stel jezelf samen.
En kun je
ook
nog corrigeren enzovoort. Ja. Maar goed, de vraag is dus wel... is dat panel, is die pool die ze hebben... is die representatief genoeg? Ja. En als die niet representatief genoeg is... dan is de vraag, kun je daarvoor corrigeren?
Ja.
Nou, er is er één en die is van de Universiteit van Tilburg. Dat is het zogenaamde LIS-panel. En die hebben netjes de steekproef voor dat panel getrokken uit de bevolking samen met CBS. Dus dat is een keurig aanselecte steekproef. Dan vallen natuurlijk nog wel wat mensen af die uiteindelijk toch niet mee willen doen. Maar dat ziet er heel redelijk uit qua representativiteit. En een andere uiterste van het spectrum is dan Maurice de Hond. Die ook zo'n panel heeft. Maar daarvoor wordt niet geloot. Iedereen die dat wil, kan gewoon lid worden van dat panel. Heb je al opgegeven?
Nee, ik niet.
Heb jij wel?
Nee. Oh, ik ga dat doen. Jij wel? Trouwens, jij wel opgegeven?
Ja, ik moet ook zien hoe hij zijn vraag stelt.
Maar goed, als hij, dan weet hij dat het voor verbetering vatbaar is. Dan pas je dat toch aan?
Maar goed, hij zegt ook wel dat hij corrigeert. En dat geloof ik ook wel. Maar uiteindelijk weten we natuurlijk niet of het goed was of niet. Want we kennen de werkelijkheid niet.
Nee, behalve
na de verkiezingen kun je één keer kijken of het klopt.
Ja daar is eens in zoveel tijd een check op. En dan wil je als peiler natuurlijk zelf ontzettend graag dat je voorspellingen kloppen. Dat je peilingen iets te maken blijken te hebben met wat er werkelijk gestemd wordt.
Ja.
Dus is er een hele sterke incentive om dat zo goed mogelijk te doen, wil ik maar zeggen.
Er is ook een verschijnsel, dat heet herding. Iets met kuddes.
Ja. Kuddegedrag.
Dat hebben ze in Engeland onderzocht. En dan vermoeden ze dat soms de peilers naar elkaar kijken wat hun uitkomsten zijn. En dan met iets komen wat daar redelijk in de buurt
ligt. Dan ben je
in
ieder geval niet slechter
dan anderen. Om maar niet de enige te zijn die een rare uitslag heeft. Hebben ze niet echt hard kunnen aantonen.
Dat is opvallend, want je had het net over 2012. En de tabel van 2012 die staat in jouw boek. En daar heb ik eens goed naar gekeken. Want de reden dat die daar stond was dat de voorspellingen, de peilingen voor de SP daar zo slecht bleken te zijn geweest. Maar ik zag aan die tabellen dat ook voor de VVD, de PvdA en de PVV alle drie, alle peilingen systematisch afweken. Allemaal dezelfde kant op afweken. Ja. En ook allemaal ongeveer even ver. Is dat volgens jou die herding?
Nee, het zou kunnen, maar je zou het uiteindelijk moeten. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat ze het wel goed hadden, maar dat er nog iets gebeurd is tussen de laatste peiling en de echte verkiezing.
Dat kan ook, ja.
He, zoals in geval van Emiel Roemer, waarin hij afging in een debat.
Maar dat is dan eigenlijk ook nog maar een aanname. Want het is niet ook nog eens een keertje onderzocht met een of andere enquête. Nee, of mensen inderdaad om die reden.
Uitgebreid onderzoek moeten doen. Ja. Wat dat betreft is de Engelse peilingen in 2015 waren zeer boeiend, moet ik zeggen.
Leg dat geval even uit.
Toen waren er gewoon gemeene parlementsverkiezingen.
Ja.
En alle pijlers, een stuk of 12, die voorspelden allemaal een nek-en-nek race. Dat er bijna geen verschil was tussen Labour en conservatieven. Mm-hmm. En wat blijkt op de avond van de verkiezingen? Conservatieven winnen dik met meer dan 7% verschil of zo. En niemand snapte wat er aan de hand was. Er was zelfs één pijler die zegt, als die exit poll die dit al aankondigde klopt, dan eet ik mijn hoed op. En die heeft ook inderdaad in de volgende uitzending zijn hoed opgezet voor de camera. Maar goed, er bleek dus helemaal niks van die peilingen te kloppen. En toen zijn ze dat gaan uitzoeken. En dat is mooi als je dat af en toe kan doen. Ze hebben een onderzoek helemaal opnieuw gedaan. Maar dan goed. Mm-hmm. Hele uitgebreide steekproef. Alles met face-to-face. Mensen keihard herhaald, benaderd. Goede vragen stelden. Grote steekproef. Non-respons zo laag mogelijk houden. En toen konden ze dus de ideale peiling vergelijken met al die kleinere peilingen van die peilbureaus. En toen bleek daar gewoon heel simpel uit dat al die steekproeven van die peilers gewoon simpelweg niet representatief waren. Hun peilers, hun panels zaten gewoon niet goed in elkaar.
Maar bij allemaal dus op dezelfde manier niet representatief.
Allemaal op dezelfde manier, ja. En ook nog voor de telefonische peiling die erbij zat, klopte het ook op dezelfde manier niet. En dat bleek te komen doordat de respons zo laag was dat ze allemaal op dezelfde manier een heleboel mensen kwijtraakten. Dat ze maar 9-10% respons overhielden.
Maar je hebt toch de hele tijd diezelfde dus jezelfde respondenten, die groep, die hou je toch zo goed mogelijk. Die pas je aan, die hou je goed.
In dat panel?
Ja.
Maar die moet je wel steeds verversen natuurlijk. Want na een paar keren zijn die mensen dat wel zat natuurlijk. En dan moet je dus, of ze houden er gewoon mee op. Attrition noemen ze dat. Ja. En dan moet je dus eigenlijk de zaak weer aanvullen, verversen met mensen die lijken op de mensen die zijn verdwenen.
En dan wordt dan onvoldoende gedaan en dan heb je een slechte panel.
Maar dat kan wel en dat moet ook eigenlijk. Dus dat is een goede opmerking.
Maar eigenlijk is het best wel makkelijk allemaal. Weet je, je moet dus je panel.
Het is helemaal niet makkelijk.
Nee, maar je moet de goede vragen stellen. Ja. Het moet een goed panel zijn. En die representatief is.
Het is een vak hoor.
Maar de basiselementen, zeg maar een paar basiselementen. Ja. Goede vragen.
Zijn er twee basiselementen. Dat is de representativiteit van de steekproef. En hoe die eventueel aangepast kan worden. Ja. En hoe je daar dan eventueel nog van kan corrigeren.
Ja.
En de tweede is de vragenlijst.
Precies.
Wat ik denk is aan een vragenlijst voor een online enquête hebben we niet gehad. Er zijn dus geen enquêteurs die kunnen helpen, die kunnen uitleggen. Mm-hmm. Dus je bent als respondent in je eentje achter die computer. Ja. Ben je gemotiveerd?
Niet heel erg.
Nee.
Oh, ja. Je rent door die vragenlijst heen, diagonaal. En je hebt van die dingen als satisfying is de Engelse term. Ik weet geen Nederlandse term. Maar het is dus dat de mensen het nogal gemakzuchtig opnemen bij het beantwoorden. Ze kiezen niet per se voor het juiste antwoord, maar voor iets wat redelijk lijkt.
Ja. Ja.
En als je dan uit een lijstje moet kiezen, dat heb je volgens mij ook ergens opgeschreven.
Ja,
dan kiezen ze voor de eerste of de tweede mogelijkheid. Dan hoef je de hele lijst niet door te gaan.
Lijst van 10 en dan
Ja, maar zijn de vragen dus weer niet goed? Dus hebben we weer een van die twee basiselementen?
Ja, wel, maar als je doel is om uit te vinden welke groentes mensen lekker vinden, ja, dan zul je toch een lijst van 20, ja, 30, ja, groentes moeten presenteren. Nou ja, en dan komen ze altijd bovenin uit.
En dan komen er weer bij goed geslapen.
Maar dan kan je dus eventueel met een online enquête dan wel technisch wat aan doen. Ik zou de software zo kunnen laten maken dat hij gerandomiseert. Dat hij gewoon de volgorde elke keer door elkaar gaat. En dan is het wat minder. Maar een ander akelig probleem is ook nog in de online enquêtes. Wat ik dan noem matrixvragen. Dat is niet één vraag, maar het is een hele tabel met vragen. Elke rij is een vraag.
Geel mee eens.
Elke kolom is.
Ja, geel mee eens. Heel niet mee eens.
Mee eens. Niet mee eens. Niet mee eens. Online. Zo 5 mogelijkheden. En als je dan niet zo gemotiveerd bent, dan is het, neem je gewoon de middelste optie. En dan doe je.
En als het te lang duurt. Ja.
Straight lining heet dat. Het maakt dus eigenlijk een rechte lijn van antwoorden. En ja. We hebben ooit een keer een experiment gedaan waarin we de tijd maten die de mensen nodig hadden om de vraag te beantwoorden. Mm-hmm. En het bleek dus dat bij sommige mensen de antwoorden bij allemaal bij elkaar minder tijd nodig had dan het lezen van de vraag. Dus je hebt gewoon blind. Dus je kunt allerlei trucjes en experimentjes doen.
Ik heb nog een vraag over referenda. We komen zo nog aan jouw tips voor fatsoenlijke peilingen. Maar naar aanleiding van deze dingen, hoe doe je de volgorde van de antwoorden bijvoorbeeld? Hè? Ja, bij een referendum is vaak de keuze tussen het een of het ander.
Ja.
En is ooit onderzocht of dan nog uitmaakt of je het een of het ander voorop hebt staan? Of mensen
dat zal
per se,
ongetwijfeld uitmaken.
Dat mensen misschien vaker toch de eerste mogelijkheid kiezen, ik noem maar wat.
Ja. Dat maakt uit. Het zal ietsje minder zijn, omdat het maar 2 mogelijkheden zijn. Je hoeft niet de hele lijst door. Maar dacht ik een keer, wat was dat nou? Ergens in Brabant, de gemeente Zevenbergen of zo, die weer iets wilde met asielzoekerscentra of zo. En het eerste antwoord was, ik wil geen asielzoekerscentrum. Terwijl het misschien logischer zou zijn. Ik wil wel als eerste mogelijkheid een antwoordcentrum.
Ja.
Dus daar moet je mee oppassen. En zo'n referendum is natuurlijk op papier, dus je kunt niet randomiseren. Nee. Maar je zou wel 2 soorten formulieren bijvoorbeeld kunnen maken. Eén met volgorde A en één met volgorde B.
Ja. En die dan weer apart.
Dan kan je het een beetje uitmiddelen. Ja. Maar hetzelfde probleem heb je daar natuurlijk ook.
Ja. Goed, wat zijn jouw vuistregels voor goede peilingen?
Nou, de eerste is dat je moet checken of. Ik stel me dan even voor dat ik hier werk en ik een persbericht krijg van. Over een peiling.
En wij moeten beoordelen of dit een fatsoenlijke peiling is.
Voordat je daar iets over gaat vertellen, moet je daar even naar kijken.
Ja.
En dan moet je eerst willen weten wie er eigenlijk achter die peiling zit.
Ja.
Want ik heb bijvoorbeeld een peiling gezien. Dat ging over of mensen iets wilden met plastic flessen en zo. Er is statiegeld. En dat waren wel een beetje leidende vragen allemaal. En toen bleek dus dat de enquête werd uitgevoerd door de Nederlandse Verbond van Frisdrankfabrikanten.
Ja.
En zo zie je dat wel vaker. Hè? Wij van WC Eend adviseren WC Eend. Dus dat moet je eerst. En de tweede moet er gewoon een reportage zijn van de onderzoeker. Waarin staat hoe hij zijn onderzoek heeft opgezet en uitgevoerd.
Welke vragen zijn gesteld aan wie?
Hoe de steekproef is getrokken. Of er een respons is geweest. Hebben we het nog niet over gehad. Want er gaat heel veel bij mis als er Noorderspons is. Oh ja, Noorderspons bij de telefoons hebben we het over gehad.
Ja.
Is er gecorrigeerd voor Noorderspons. En natuurlijk ook, zijn er steekproefmarges? Want er wordt altijd maar gezegd van 17% vindt dit. Maar dat is natuurlijk 17% plus 5 en 17% min 5. En, ik zag nog een mooi tabelletje. Was over, het ging toch over Amerika?
Ja, over die 3%.
Dat was over de voorverkiezingen.
3 miljoen, ja, wacht even.
Was voorverkiezingen in, waar was dat nou? Dat is Iowa. Daar wilden de democraten dus weten wie er voor lag in de voorverkiezingen. Dus ze deden een peiling en moest iedereen aangeven naar wie de voorkeur uitging. En uiteindelijk bleek dat Bernie Sanders 20% kreeg van de stemmen. Het waren alleen democratische stemmen.
Ja.
En Elizabeth Warren 17%.
Ja.
En daarop concludeerde de krant die de peiling deed, de Des Moines Register, ik weet niet of je dat goed uitspreekt, maar
goed genoeg,
dat Sanders aan de leiding lag. Want hij had 20% en die ander had maar 17% in de peiling. Maar als je dan gaat kijken wat de onzekerheidsmarges zijn die bij deze steekproef horen. Het was maar een steekproef van 700 democraten. Dus niet zo groot. Dan is de marge veel groter dan het verschil tussen die twee.
Ja.
Dus je kan helemaal niet concluderen dat Bernie Sanders voorligt.
Inderdaad.
En hooguit concludeert dat het niet duidelijk is wie er voor ligt.
Ja. En als je echt wil dat de kans dat hij voorligt iets groter is dan de kans dat Warren voorligt.
Dat kan je zo zeggen, maar zo werkt dat niet.
Nee.
Maar goed, je kunt daar niet zoveel mee met zo'n antwoord. En,
klopt.
Dus je moet altijd marges erbij hebben. En als je ze er niet bij hebt, dan kun je ze soms zelf uitrekenen.
Klein Want hoe doe je dat?
Nou, bijvoorbeeld door naar mijn website te gaan.
Oh ja, wat
nou, staat ik heb een website die heet Aselecte Steekproef of zo. Maar het is gewoon, je kan hem ook in mijn boek vinden. Dat is gewoon percentage maal 100 min percentage. Gedeeld door de steekproef om van daar de wortel uit. En dat maal 2 en dan heb je de marge.
Oké, dat heb je het redelijk onthouden.
Het staat ook op peilingpraktijken.nl. Daar staat wel een link. Ik doe een link in de show notes.
Okay, heel interessant.
Maar goed, je moet dus die marges erbij betrekken.
Ja, zeker. Ja, uiteraard.
En kijken of die conclusies die door de onderzoekers getrokken worden. Wel
geen PR die dat er ooit bij geeft, trouwens. Kan ik je vertellen met mijn ervaring van pers.
Een aantal collega's hebben een soort guerrilla-oorlog gevoerd. Dat de marges erbij moeten komen. Bijvoorbeeld bij de NOS. En die zetten er nou toch wel regelmatig.
Is dat waar? Ik heb dat nog nooit bewust gezien, maar dat zal dan aan mij liggen.
Als je de peilingwijzer kent, die gemaakt wordt door Tom Lauwersen. Dat zit altijd een heel mooi betrouwbaarheidsinterval rondom de lijnen heen.
Okay.
Die je kunt zien. Dus men is dat wel beter. En iemand als INO Research, die doet dat ook heel keurig. Zetten dat weliswaar aan het eind. Misschien aan het begin moeten staan. Maar ze zetten het er keurig bij dat je er rekening mee moet houden. Dat er zoveel marge in kan zitten.
Ja. Okay.
Het wordt beter. Het wordt maar gewoon de kleinere peilingen van de wat loesjere bureaus. Daar zie je dat vaak niet.
Ik wil ook nog heel graag, als dat kan, want die lijst, ik heb hem hier voor me, we hebben hem al behoorlijk behandeld, waar je op moet letten. Ik wil ook heel graag naar de toekomst van peilingen. Daar hebben we het al natuurlijk over gehad, over gedrag en peilen en als we de vragen goed doen en het is representatief. Dus dat, maar wat gaan we echt naar? We gaan naar een betere zekerheid toe, want we hebben de geschiedenis gehad. Mm. Hoe ziet dat in de toekomst eruit?
Nou, vind ik moeilijk om daar een antwoord op te geven.
Ja, maar fantaseer even.
Zolang er nog verkiezingen gehouden worden, zullen er nog peilingen
op deze,
komen.
Op gewoon
en ik zou graag
op internet
wat meer data erbij willen. Wat ik graag bijvoorbeeld zou willen, is de beschikking hebben over het complete bevolkingsregister van Nederland.
Ja.
Daar staat voor iedereen naam en adres in en achtergrond en herkomst en allemaal dat soort dingen. En dat zou ik dan graag willen koppen aan de inkomensgegevens van de Belastingdienst.
Ja.
En aan de sociaal-economische gegevens van de UWV.
Ja.
En dan krijg je dus een heel groot bestand.
Ja.
Privacy
maar even je wens.
Als
je
ik nou beloofd had.
Nee, je belooft. En je persoon thuis op je servertje.
Ja, maar je moet dus wel bedenken dat die bestanden die je dan gebruikt, die zijn echt wel anoniem in de zin van, er staan geen namen en adressen meer in.
Ja.
Het zijn alleen maar statistische gegevens.
En als je dat al die gegevens hebt, statistische gegevens, dan kan je representatief een groep eruit halen.
Ja.
En je maakt de perfecte vragen dan.
En je kunt er daarna ook zien, als je een respons krijgt, welke groepen er ontbreken.
Ja.
En wie je eventueel nog bij kunt corrigeren. En zo. En dan kun je wel beter krijgen. En dat corrigeren, daar is ook nog wel wat winst te behalen, denk ik. Wat je doet, is je gebruikt zogenaamde hulpvariabelen om te kijken of je steekproef wel overeenkomt met je populaties. Klopt de verhouding man-vrouw? Klopt de leeftijdsopbouw en zo? Maar dat werkt pas echt goed als je meer van dat soort variabelen hebt. En dan kun je diezelfde variabelen weer gebruiken die ik zo graag van het CBS wil hebben.
Ja.
Dan kun je dus ook wegen. Kun je kijken of de inkomensverdeling goed is. Kun je kijken of sociale zekerheid goed verdeeld is enzovoort. En daar eventueel voor corrigeren. En ik denk dat je dan wel redelijk goede peilingen kan krijgen. Maar ik ben niet zo enthousiast over al dat gefrutsel met hele kleine bureautjes die geen goede panels hebben of zo. Één vraag op Twitter zetten. Gruwel.
Ja?
Want wat moet je nou met één vraag op Twitter? Om te beginnen is het niet representatief. Want het zijn alleen maar Twitter-gebruikers.
En die Twitter gebruikers zijn alleen maar internetgebruikers.
Ja, Twitter gebruikers die het nodig vinden om op zo'n vraag antwoord te geven. Ja, wat ook precies, een bepaald menstype is, zal ik maar zeggen.
En je kunt ook niet corrigeren naar geslacht, want dat vraag je niet allemaal.
Nee. Ja, maar dat is, weet je, je dacht vroeger dat een polletje dat informatie is, maar het is gewoon entertainment. Op Twitter
nou, dat
is
moet je dus heel goed beseffen. Maar dat blijkt niet altijd. Soms lijkt het net alsof het een serieuze poll is. Als het gewoon een spelletje is, nou, dan vind ik het verder best.
Ja. Maar zou jij, want je zegt net, ik zou graag de beschikking hebben over dat bevolkingsregister en zo. Zou jij als wetenschapper ook inderdaad zelf willen peilen? Of zeg je dit om
onderwerp? Soms doe ik dat zelf wel eens. We hebben met mijn afdeling van de universiteit hebben we vorig jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen in Leiden een exit poll gedaan met een groep studenten om te kijken of we dat met een kleine groep goed konden doen.
Okay. En wat deden jullie anders?
Dan is we deden het vrij serieus. We hadden goede methoden om te schatten. En we hadden goede methoden om stembureaus te selecteren. Waar we wilden peilen. We gingen niet in elk stembureau. Maar een selectie daarvan hadden we heel goed uitgezocht. Een beetje dat zwakste punt was misschien dat de studenten die nog nooit gepeild hadden. En dan ineens mensen moesten aanspreken in stembureaus. Van hier stemmen nog een keer. En dan gewoon een uur na afloop. Of na sluiting van de stembureaus, de schattingen, prognoses breken. Die dan inderdaad vlak bij de werkelijkheid in de buurt te liggen.
Maar dan is dus jouw reden om te gaan peilen, is niet om een peiling te doen en daarmee in de krant te komen en te kijken of
nee, of het gaat mij niet om de uitslag. Het gaat me meer om de methode.
Precies, het gaat jou erom om te kijken of je met hoe weinig informatie je goed kunt peilen.
Ik ben surveymethodoloog. Ik ben helemaal niet geïnteresseerd in de uitslag.
Nee, precies.
Was nou ik wel even kijk leuk. Er wel naar natuurlijk.
Ja. Dit ging dan over stembureaus en de uitslag van een bepaalde verkiezing. Wat voor mij nieuw was, maar dat zegt misschien meer over mij dan over wat dan ook. De eerste exit poll ter wereld. Heb jij dat meegenomen uit Jelke's boek, Ben? De allereerste exit poll ter wereld.
Ter wereld. Oh, wacht even.
1967, Marcel van Dam.
In Utrecht.
Ik heb alles geel geasseerd wat ik moest onthouden. Maar dat heb ik niet geel geasseerd.
Nee, dat was dus heel wonderlijk. Dat hij de eerste was. Maar dat klopt helemaal. Dat was in, weet ik veel, april of mei of zo. En er zijn ook Amerikanen die zeggen dat zij de eerste exit polls gedaan hebben. Nee. Zoals dat gaat met boekdrukkunst en zo. Ja. Maar dat was pas in november 1967.
Zo.
Maar dat Heike is echt op het idee gekomen. En ze hadden gewoon in het stembureau, in twee stembureaus in Utrecht, gewoon stemhokjes neergezet zoals je die vroeger had. En daar stond ons op verkiezingsonderzoek. Iedereen deed er ook gewoon aan mee. De mensen vonden dat helemaal geen probleem.
Ja.
Dat verbaast mij ook elke keer weer. Er is veel non-respons. Maar bij zo'n exit poll.
Hoe mensen...
Iedereen wil gewoon mee. Ja, leuk. En hoe kom ik dan aan de uitslag? Nou, die maken we vanavond bekend. Op de lokale omroep. En zo.
En ze zaten er dichtbij, hè?
Ja, ze zaten er dichtbij. Ja. Leuk. Twee stembureaus van in totaal. Wat was het? 40, 60 of zo.
Goed gekozen blijkbaar. Per ongeluk of expres? Door, weet ik veel, goed nadenken.
Ja, en als wetenschapper er tegenaan gaan. Ging natuurlijk niet helemaal zo snel zoals het tegenwoordig zo ging. Dat je om 9 uur gelijk de exit poll hebt. Nee. Want de uitslag moest eerst door een motoragent naar de mainframe computer in Rijswijk gebracht worden.
Mooi.
Maar dat was wel heel mooi. Ja, het is een mooi verhaal.
Heel mooi. Ben, heb je nog wat te vragen?
Nee, over de toekomst hebben we gehad. Dus ik ben tevreden.
Oké, nou... Jelke Bethlehem, hoogleraar, bijzonder hoogleraar in de surveymethodologie. Dank je wel.
Ja, dank je wel.
Voor je wijsheden over peilen. En we gaan met z'n allen de uitslag van de Amerikaanse verkiezingen afwachten.
Zeker, wil je een voorspelling maken?
Ja, het is voorspelling. Wel... Ja, ik wil een voorspelling maken. Maar ja, ik ben bang dat de wens de vader van de gedachte is.
Ik weet dat de verschillen nu net zo groot zijn als de vorige keer tussen Clinton en
Trump. Ja, daar ben ik van doordrongen. En daarom wilde ik het gesprek ook voeren. Daarom hoop ik dat de peilingen nu beter zijn.
Nou, ik hoop dat jullie heel kritisch naar al die peilingen kijken. Die
dat deden we al. Het verschil is 7,5, hè? Landelijk.
Weinig.
Ja,
dus ik had liever 12 gehad.
Heb jij nou ook al een politieke voorkeur?
Ja, dat zou zijn mensen.
Ja.
Ja. Oké, maar mijn voorspelling, ik zet mijn kaart op Biden.
Oké.
Okay. Ja.
Ik denk dat die mevrouw Harris er wel goed aan doet.
Dat denk en hoop ik ook.
En jij?
Ja, ook weer de wens van de gedachte natuurlijk. Ja, maar ik ben beïnvloed door, door mijn krant die ik lees. Dus dat is natuurlijk alleen maar Biden. Dus ik lees.
Maar je hebt toch ook wel een onderbuikgevoel?
Oh, wie? Nou, nee, maar ik ben echt zo bang. Zo bang dat Trump het weer wordt.
Want ja, dat gaat hele ernstige gevolgen hebben. Vier jaar is al erg.
Dit was al heel erg wat er allemaal gebeurt. Maar dan is het helemaal dramatisch.
Goed. Nou, daarmee besluiten we toch nog met een vrolijke noot.
Nou, heel erg.
Dit was de technologie nummer
193.
193.
Tot
we horen iedereen graag terug bij nummer 194. Hoi, dus hoi. Tot volgende week. Dag allemaal. Hoi.
Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6... en Q5, standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.